We waren eigenlijk nog in Exodus 13, het laatste gedeelte. Waar het volk Israël inderdaad Egypte verlaat. Niet op de weg der Filistijnen, niet op de meest voor de hand liggende route. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat de Filistijnen nou eenmaal een beeld zijn van het wettische leven, het leven onder de wet. Meer in het bijzonder nadat de bedeling der wet feitelijk al beëindigd is. Om het eenvoudig te houden, makkelijk te zeggen, Egypte staat inderdaad voor de wet, de bedeling der wet. Met de Filistijnen en ook het land der Filistijnen gelegen tegen Egypte aan. En eigenlijk tussen Canaan en Egypte in is een beeld van de situatie van het Joodse volk, met name in onze dagen, waarin officieel de bedeling van de wet beëindigd is, maar waarbij men nog steeds onder de wet leeft. Net zo goed is het een aanduiding natuurlijk van de niet alleen Joden, maar ook christenen die in onze dagen onder de wet leven, terwijl ze eigenlijk in vrijheid in Canaan zouden moeten zijn. Verlost uit Egypte. Weet u wel, je zult de Heer uw God lief hebben, die God die u uit Egypteland uitgeleid heeft, maar dat wil niet zeggen dat je dat in het land der Filistijnen moet doen natuurlijk. Zeker niet onder de wet, want daar ben je dan juist van verlost. Uit het diensthuis uitgeleid heet dat in tamelijk officiële termen, maar zou in Canaan moeten zijn, en in ieder geval niet door het gebied van de Filistijnen. En als het niet anders kan, dan maar eromheen. En dat is inderdaad in meer dan één opzicht de situatie ook in onze bedeling, waarbij het volk Gods inderdaad niet onder de wet is. Punt 1, omdat het van de wet verlost is, lang geleden al, namelijk bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar ook daarna niet, want wij zijn niet gegaan de weg der Filistijnen. Wij zijn de andere kant op gegaan. Dat is één ding. Het andere punt is inderdaad dat dat volk Gods waartoe wij behoren, de gemeente dus in feite, dat dat volk Gods inderdaad met het Jodendom als zodanig en met hen die onder de wet zijn ook inderdaad niks heeft uit te staan. We hebben ook gezien dat Gods weg in onze bedeling zelfs uitdrukkelijk buiten het Jodendom omgaat. Dat wil niet zeggen dat een Jood niet zou kunnen behoren tot de gemeente. Integendeel. Dat kan met groot gemak, maar niettemin heeft dat niets te maken met de positie van het Joodse volk als zodanig, want Gods werk gaat daar buitenom. Buiten de Filistijnen om wil net zo goed zeggen buiten het Joodse volk om, buiten het volk wat nog onder de wet leeft en zelfs ten onrechte onder de wet leeft. En die betekenis, die betekenis hebben de Filistijnen eigenlijk altijd de hele Bijbel door. Verder lezen wij in dat schriftgedeelte van Exodus 13... dat het volk omgeleid werd langs de woestijn der Schelfzee. Daar zullen we nog over spreken, want het komt in hoofdstuk 14 wat uitgebreider aan de orde. Vervolgens staat er: de kinderen Israëls togen bij vijven uit Egypteland. Ik geloof niet, of heb ik dat wel gezegd vorige keer? Heb ik dat wel gezegd, hè? Mooi. Geharnast betekent het feitelijk. Men kan het er niet goed over eens worden. Bij vijven vindt men over het algemeen te ver gezocht. Dus vertaalt men netjes met dat men geharnast inderdaad, dus met een wapenrusting, uittoog, bewapend, hoe dat maar zijn mag. En als we dat als vertaling nemen, dan is het een verwijzing naar de positie van de gemeente in onze dagen, die inderdaad bewapend is. Inderdaad een wapenrusting, want zo heet zo'n ding. Een wapenrusting draagt. En voor de beschrijving daarvan zouden we moeten terechtkomen in Efeze 6, onder andere dan. Maar in het bijzonder Efeze 6, waar die wapenrusting van de gelovigen beschreven wordt. U weet wel, de helm der zaligheid, schild des geloofs en de borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid met de breedvaardigheid van het evangelie des vredes. En natuurlijk er in de hand het zwaard des geestes, geestelijk zwaard, namelijk het woord Gods. Daar gaat het om. Bewapend, niet om een aanvalsoorlog te voeren, want dat was ook zeker niet de bedoeling, maar wel om zich te kunnen verdedigen tegen de vijand. En vijanden bleken er ook, wat volk Israël betrof, genoeg te zijn. En vijanden zijn er in onze dagen natuurlijk ook. Maar daar hebben we het later nog wel over. De vertaling met bij vijven vind ik, is waarschijnlijk wat ver gezocht, maar ik vind hem trouwens eigenlijk wel erg leuk hoor, bij vijven. Omdat het dan zou betekenen dat ze in rotten van vijf opgesteld waren. Voor de militairen onder ons geen enkel probleem, hè. Opgesteld in rijen dus van vijf en zo netjes in goede orde het land uit. Dat zal wel zo wezen. Maar inderdaad, het cijfer vijf wordt daarmee hier gestempeld als het ware op het volk Israël. Maar gestempeld op de gemeente is het helemaal op zijn plaats natuurlijk, omdat deze dingen nou eenmaal een beeld zijn van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En dat is in rangorde de vijfde bedeling. Alles van onze bedeling wordt gekenmerkt eigenlijk door het getal vijf, omdat de betekenis van de vijf Eigenlijk is alle verborgene dingen. Dat wil zeggen, alles wat verborgen is, alles wat niet gezien of getast kan worden, maar wat wel degelijk aanwezig is, ook in onze wereld, dat heet een vijf. Dat wordt met een vijf aangeduid. Zowel positieve als negatieve dingen. Heeft er niet zoveel mee van doen. Maar het wordt aangeduid met een vijf. En onze bedeling is inderdaad een vijfde bedeling, waarin heel Gods werk verborgen is, waarin Christus verborgen is, waarin het koninkrijk verborgen is, waarin wij met Christus verborgen zijn bij God, enzovoorts. Dat alles wordt aangeduid met een vijf. En het is natuurlijk ook de aanduiding van wat wij dan gewoonlijk noemen de Heilige Geest. Een vijf. Zou kunnen, maar het schijnt dat de vertaling zelf niet zo zou moeten zijn. Dus we gaan maar gewoon verder. Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken. Voer dan mijn beenderen met jullie de op van hier. En de beenderen van Jozef, het gebeente, stoffelijk overschot noemen wij dat gewoonlijk, wordt meegevoerd. Het gebeente is het laatste wat van de mens overblijft. Dat is een beetje een onsmakelijk verhaal wellicht. Maar het gebeente is het laatste wat van de mens overblijft. Maar in de Bijbel is er een andere gedachte aan verbonden. Namelijk, niet alleen is het het laatste wat van de mens overblijft, het is ook dat wat er het eerste is in de opstanding. Met andere, nog anders gezegd, beenderen worden in de Bijbel geacht weer levend te worden. Dus als er over iemands gebeente gesproken wordt, is het nooit zozeer in verband met dat hij vroeger geleefd heeft, maar is het juist in verband met de opstanding. Het schijnt zo te zijn, omdat het leven van de mens, het fysieke leven van de mens, dat wil zeggen het bloed van de mens, ook inderdaad wordt aangemaakt vanuit of in de beenderen. Dat is eigenlijk de grondgedachte daarvan. Ik kan dat moeilijk uitleggen, want het is mijn vak op geen enkele manier. Maar dat is wel het idee. Uit het gebeente komt het bloed en daarmee het leven voort. Dat dus beenderen bloed of beenderen weer levend worden, dat is in de Bijbel vastgegeven. Hè? Als een gebeente dus meegevoerd wordt, is dat zeker in verband met opstanding. Daar ziet het in ieder geval op. En eigenlijk, om dat uitgebreid uit te leggen, zou ik u moeten meenemen naar Genesis zelf en de geschiedenis van Jozef. Maar dat doe ik nou maar niet, omdat het niet zo geweldig veel met het verhaal zelf van doen heeft. Maar de aardigheid ervan is dat men voert Jozef met zich mee, het gebeente van Jozef en daarmee het leven van Jozef en daarmee de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Maar ik moet u zeggen, alles wat in de Bijbel rechtstreeks in verband gebracht wordt met Jozef, dat wat speciaal op hem van toepassing is, wordt allemaal gezegd over, weliswaar, laat ik het anders zeggen, het wordt opgehangen aan de naam van Jozef en aan de figuur van Jozef, maar het wordt uiteindelijk altijd gezegd over de gemeente. Dat is de korte route. Eigenlijk moet ik nog zeggen, de 10 stammen er tussendoor, maar dat is langzamerhand zo bekend, dat hoef ik niet elke keer weer te herhalen. Maar alles wat met de geschiedenis van Jozef verband houdt, alles wat beloofd is aan Jozef, de zegeningen van Jozef en daarna natuurlijk de zegeningen aan de twee zonen van Jozef, in het bijzonder in Genesis 49, of 48 is dat, al die dingen hebben rechtstreeks te doen met de gemeente. En dat komt omdat Jozef die bijzondere zoon is, die immers een koninkrijk had, die uitermate verhoogd werd, maar niet in het land, maar buiten het land. Zegeningen aan Israël, maar niet op de normale plaats waar men die zegeningen zou ontvangen, maar daarbuiten. En dat is altijd de verwijzing naar de gemeente. Dat blijft ook recht overeind, die gedachtegang, ook eventueel zonder dat wij erkennen of inzien dat de naam Jozef en daarmee de naam van Efraïm, zijn eerstgeboren zoon, dat die namen van toepassing zijn op de 10 stammen in hun geheel. En dat wij vervolgens zien dat de gemeente inderdaad uit die 10 stammen van Israël in hoofdzaak afkomstig is. Ook als we die fase overslaan, dan nog blijft het een zonneklaar feit dat al wat over Jozef gezegd wordt een profetische toepassing heeft op de gemeente. Ongeacht de natuurlijke afkomst van de leden van de gemeente. Gewoon typologie. Lees die dingen maar na, alles wat over Jozef gezegd wordt. Het kan niet missen dat het inderdaad daarbij over gemeentelijke waarheid gaat. Namelijk de vervulling van beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, en dan niet de zonen van Jacob in het algemeen, maar Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, die merkwaardige figuur, die lijn, want na Jacob splitst dat dan zich via Jozef en dan Efraïm en Manasse, die lijn is een lijn die terechtkomt bij de gemeente in onze dagen. Buiten Canaan, in de dagen dat heel heel Israël verstrooid is, dat Israël niet geacht wordt in Canaan te wonen. En aangezien de beloften bestemd waren, nee, laat ik het anders zeggen, aangezien de beloften aan Abraham, Isaac en ook aan Jacob rechtstreeks verband hielden in de eerste plaats met het bezit van het beloofde land, komen we dan meteen in de problemen als er zegeningen gegeven worden, als beloften vervuld worden aan Israël buiten het land, want dat kan eigenlijk niet. En op grond van het Nieuwe Testament is het heel eenvoudig om aan te tonen dat heel de gemeentelijke waarheid ontleend is aan de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Ja, sommigen ontkennen dat, dat weet ik, maar daar ga ik vandaag niet op in, hè. Dat vind ik onzinnig. Ik bedoel niemand op de tenen te staan, maar zo onzinnig dat ik er niet elke keer over praten wil. Maar dan ontkent men dat de gemeentelijke waarheid gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Dan zegt men, de gemeente heeft daar helemaal niks mee voldoen, staat er helemaal naast, staat er los van, is een werk apart, staat los van elke andere Bijbelse waarheid of profetie. De gemeentelijke waarheid, dat is alleen Paulus en de Efeze, Filippenzen en Colossense brief en misschien nog een beetje 2 Timotheus en dan houdt men ongeveer op. Dus een redenering die eigenlijk alleen voor effect heeft dat men veruit het grootste gedeelte van de Bijbel weggooit. Eigenlijk de hele Bijbel, want die paar briefjes, wat je hier dan overhoudt. Maar goed, ik geloof niet dat het zo is. Bovendien, wat Paulus naar voren brengt, niet alleen in die 3 brieven of 4 brieven, maar in al zijn brieven, is altijd gebaseerd op het Oude Testament en hij verwijst daar ook naar. Het is dus niet zo dat de gemeentelijke waarheid of de roeping van de gemeente losstaat van oud-testamentische beloften. Integendeel, het is er de vervulling van, maar neem niet weg dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob oorspronkelijk beloften zijn in verband met het land. Het begint immers met Abraham geloofde God. En door het geloof is Abraham geroepen zijn de gehoorzaam geweest en is gegaan naar een land wat de Heer hem wijzen zou enzovoort. Dat staat dan in Hebreeën. Maar goed, dat is de samenvatting van het verhaal. Abraham werd een land beloofd. Vervolgens werd hem beloofd dat hij dat erfelijk en voor altijd en voor eeuwig zou bezitten, waaruit afgeleid moet worden dat hem dus ook eeuwig leven beloofd werd. En dat is ook wat later in het Nieuwe Testament gewoon staat. Hè? Aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat is een belofte van eeuwig leven. En in hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 4, staat vervolgens ook inderdaad wat Abraham geloofde eigenlijk, namelijk dat God de doden zou opwekken. Leven zou geven uit de dood. Maar de belofte begint met het land. En zelfs wordt dat nog bevestigd als later de 12 stammen van Israël ook hier inderdaad op weg gaan naar het beloofde land. Want dan wordt er uitdrukkelijk inderdaad dat ze de wet ontvangen, maar die wet is wel degelijk bestemd voor als ze in het land gekomen zouden zijn. Leest u maar eens wat er allemaal staat in de wet. Daar staat er in vele gevallen gewoon rechtstreeks bij, namelijk als je in het land gekomen zult zijn, dan zult gij dit en dan zult gij dat en dan zo. En gij zult niet dit en gij zult niet dat, want gij zult het land niet grotelijks doen zondigen of worden van gelijke strekking. Het gaat allemaal over het land. Maar het punt is dat de beloften gedaan zijn die kennelijk vervuld worden buiten het land. En die ook buiten het land bevestigd worden. Als Jacob zijn zoon Jozef zegent, nee niet eens Jozef, als Jacob zijn kleinzonen zegent, die hij tot zijn zonen maakt, Efraïm en Manasse, dan begint hij met aan Jozef te verhalen hoe God hem tegemoet gekomen was in Luz, in Bethel dus. Hè, in Luz heette dat vroeger. In Bethel, omweg, hè, Luz, omweg. Betekent dat, hè? Maar Jacob noemt het Bethel, huis Gods. Maar toen was Jacob het land uit en onderweg inderdaad naar Syrië, naar oom Laban en dat soort dingen meer. En daar heeft God hem gezegend en beloften aan hem uitgesproken. En het zijn die beloften die hij daarna doorgeeft, letterlijk, aan Efraïm en Manasse enzovoort. Het zijn beloften die qua inhoud eigenlijk recht in het verlengde liggen van de beloften aan Abraham, Isaac enzovoorts, maar die niettemin gegeven worden aan het volk of aan mensen die zich bevinden en ook zouden bevinden buiten het beloofde land. En daar gaat het om. Zegeningen die dus vervuld worden aan een Israël in de verstrooiing. Hebben die dan geen land? Het antwoord is, land niet, maar een bezitting wel. Een erfenis ook. En ook erfenis in de zin van erfgoed, een landgoed, erfgoed, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Onroerend goed. Wat heet onroerend? Alleen het heet niet gewoon Canaan, het heet de hemel. Maar dat is het enige verschil en voor de rest is het hetzelfde. Dat wil zeggen, het zijn zegeningen die gegeven worden aan een Israël wat uit het land gezet is, maar niettemin ander erfgoed, andere erfenis daarvoor in de plaats krijgt, namelijk de hemel zelf. En dat is altijd beter. Zegt de Hebreeënbrief ook, hè? De Hebreeënbrief noemt dat een beter vaderland. Nou, zodra dan over Jozef Of over Efraïm en eventueel ook Manasse. Maar in principe, Jozef, zodra over Jozef en Efraïm gesproken wordt en daar zegeningen aangegeven worden, dan gaat het altijd over onze tegenwoordige bedeling. Gaat het over gemeentelijke waarheid. De lijn van Jozef voert naar onze bedeling, naar een koninkrijk buiten het land, want in het land is er honger. Uit het land is men verdreven, want in het land kan men niet leven. Op het land namelijk rust een vloek en dat soort dingen meer. Het zal duidelijk zijn dat het een perfecte beschrijving is van de situatie van Canaan in de dagen van dat Jacob en zijn broers en zijn zonen, bedoel ik, bij Jozef waren in Egypte, in het land Goshen. In Genesis, bedoel ik uiteraard, en niet in Exodus, in Genesis. Maar tegelijkertijd is het een beschrijving van de situatie van Israël in onze dagen. Het land ligt officieel braak, is verwoest, er is geen leven mogelijk. En mocht u denken dat het nu wel kan, dan maakt u een grote vergissing. Want binnen afzienbare tijd zal blijken dat er geen leven meer zal zijn in ditzelfde Canaan. Dus dat binnen afzienbare tijd. Nou ja, iets meer dan 7 jaar, dat wel natuurlijk, maar hè? Maar aan het eind van de 70ste week van Daniel, voor degenen die dat weten dan tenminste, hè, aan het eind van de 70ste week van Daniel, bij de afsluiting ervan, is er in heel het land absoluut geen leven. Het zal blijken dat het leven wat er nu is, daar dan ook inderdaad uit verdwenen is. En heb ik het nog netjes gezegd. Dat is de toekomst, de nabije toekomst van de tegenwoordige Joodse staat, de staat Israël. Er is geen leven mogelijk. Ik zeg altijd, als een Israëli dan niet tot geloof wil komen in de God van Israël, dan is het enige advies wat ik hem nog kan geven, om dan toch alsjeblieft binnen de kortste keer het land te verlaten. Nee, dat is Bijbels, Matthäus 24. Dat in diegenen die in Judea zijn, dat is de Joodse staat immers, die Judea zijn vlieden naar de bergen enzovoort, ze met grote snelheid het land verlaten, want daar komt een haastig verderf. Dat is de gedachte. Want in onze dagen is in het land geen leven mogelijk, maar buiten het land wel. Alleen kom je dan terecht in de hemel. Dat is aards gezien buiten de legerplaats, om het eens met de Hebreeënbrief te zeggen, Hebreeën 13. Maar het is geestelijk gezien in de hemel zelf. En dat is ook Hebreeën natuurlijk. Hebreeën 12 vooruit. Heb je die? Goed. Nou, dan neem je de draad weer op. Jozefs gebeente wordt meegenomen. Nou, het hele punt is dat dit volk Israël, wat hier uit Egypte verlost wordt, is een beeld van het volk wat verlost wordt, of werd inmiddels al lang natuurlijk, uit de wet. Wat uit de bedeling der wet, uit de slavernij van de wet bevrijd werd. Nou, welk volk is dat? Dit is gewoon de gemeente. Iets anders is er nog niet. De gemeente van eerstelingen. Het zijn al die gelovigen die sinds de opstanding van Christus er geweest zijn, tot geloof gekomen zijn in de God van Israël en daarmee in de Messias van Israël, zelfs tot geloof gekomen zijn in de koning der Joden. Maar inderdaad, wij zijn inderdaad geplaatst buiten de legerplaats, buiten Israël, maar niettemin zijn we een volk voor zijn naam, voor de naam van de Heer Jezus Christus. En verder worden wij beschreven in Hebreeën 12 als een gemeente van eerstelingen die in de hemel is ingeschreven. In het hemels bevolkingsregister wel te verstaan. Een hemels volk, dat volk is het. Dus dit volk wat hier uit Egypte verlost wordt, is een beeld van het volk waar wij deel van uitmaken. Inderdaad, uitgeleid uit het diensthuis, de slavernij van de wet, en niet gebracht op de weg der Filistijnen, niet op de weg der Filistijnen, dus inderdaad niet gebracht onder de Joodse wetten en leefregels, maar in plaats daarvan, want dat is het leuke van het verhaal, zij gingen niet de weg der Filistijnen, maar in plaats daarvan, ik zeg het heel gek hoor, maar in plaats daarvan namen ze het gebeente van Jozef mee. Als u dat tenminste begrijpt. Letterlijk is dat niet te begrijpen, maar overdrachtelijk wel. Want de weg der Filistijnen is de weg van het Jodendom. Nee, van de Joodse wetten, is de weg van het Jodendom, de weg van de twee stammen, dus feitelijk. Maar het gebeente van Jozef meenemen wil zeggen dat men eigenlijk het leven van de 10 stammen meeneemt, daar komt het op neer. Maar daaruit ontstaat immers primair de gemeente. Dat is het verhaal. Het is niet de ene kant, maar het is de andere kant. Niet de weg van de Filistijnen, maar wel het gebeente van Jozef met zich. En het gebeente van Jozef met zich meenemen wil zeggen dat men de beloften meeneemt die aan Jozef gedaan zijn. En daarmee, in het brede verband, de beloften ook die specifiek aan 10 stammen gedaan zijn. En daarmee ook beloften die speciaal gedaan zijn aan de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Maar daar zijn geen verschil tussen. De herhaling steeds van precies hetzelfde. Nou, en dan staat er, ga ik maar gewoon weer verder, hè. Alzo reisden zij uit Sukkot en zij legerden zich in Etam aan het einde der woestijn. Etam betekent gewoon de grens van de zee. Volgens meneer Gesenius, dus daar is verder niks mee mis. Sukkot is altijd een moeilijke term, omdat die heel wat verschillende manieren wordt toegepast. Sukkot betekent immers hutten en het is ook de term zelfs voor de aanduiding van het feest van Sukkot, hè. Het feest van loofhutten namelijk. Maar hutten. En eigenlijk is de betekenis ervan gewoon dat het gaat om een tijdelijke woning. Zij reisden uit Sukkot. Zij verlieten hun tijdelijke woning. De term zelf, Sukkot, en dus ook loofhutten, wordt toegepast op loofhuttenfeest. Het wordt daarmee toegepast op het zogenaamd duizendjarig rijk. Want dat is ook maar tijdelijk. Dat wil zeggen, de openbaring van het koninkrijk van de Messias nog op deze oude aarde. Dat is immers maar tijdelijk. En het feest van Sukkot is daar de uitbeelding van. Maar dan is Sukkot een beeld van het koninkrijk. In een ander verband wordt hetzelfde Sukkot gebruikt als aanduiding van de situatie in onze bedeling. Die immers ook tijdelijk is. De bekende tussengeschoven periode. En nog een ander verband wordt Sukkot gebruikt ter aanduiding zelfs van de bedeling der wet. En dat is onder andere hier het geval. Het duidt gewoon aan dat het een tijdelijke woning is. Dat het van voorbijgaande aard is en dat men er eens uit zal trekken. En dat is het hele verhaal. Ik zeg het allemaal bij elkaar, anders dan zegt u tegen mij, je hebt net gezegd van Sukkot staat voor de wet, maar ik heb een ander bandje ooit eens gehoord. En dan zeg je dat het een beeld is van het duizendjarig rijk. En dan heb je nog niet eens die ene gehoord waarbij ik zeg dat het een beeld is van de tegenwoordige bedeling van de gemeente. Maar het is allemaal waar hoor. Maar het hangt er vanaf waar de term in de Bijbel gebruikt wordt. Er staat voor een tijdelijke woning, tenten. Dat wil zeggen, wel onder de zorg van de Heer. De Heer heeft er ook in voorzien. De Heer voorziet zelfs dit soort hutten, zal ik maar zeggen, in een tijdelijke woonplaats. Maar niettemin, het is tijdelijk. En je mag dus aannemen dat zij reisden uit Sukkot. Ja, waarom ook niet? Het was toch maar tijdelijk. Dat is het, hè? Maar ze gingen eruit. En dat is dus eigenlijk weer een beeld van de wet. Komt overeen weer met de betekenis van Egypte. Ik moet eigenlijk zeggen, van Egypte zeg ik ook altijd dat het de wet is. En dat is het uiteindelijk ook. Maar in brede verband staat Egypte natuurlijk voor de wereld. Maar de slavernij die er is in de wereld, de onvrijheid die er is in de wereld, die zit hem in alle wetten die in de wereld worden toegepast. En de climax daarvan, als je dat tenminste een hoogtepunt mag noemen, vind je onder de bedeling van de wet. Dus wat de schrift zegt, hè? De heidenen die de wet niet hebben, zijn zichzelf in een wet. Dan hebben ze toch wet. Het enige verschil is, heidenen hebben wet en Israël of de Joden hebben dan de wet. Maar in de praktijk gaat de hele mensheid gebukt onder allerlei wetten en regels. Hij moet dit en hij moet dat, wordt allemaal opgelegd van bovenaf en vrij is hij op geen enkele manier. Vandaar, Egypte in breed verband is gewoon de wereld in het algemeen, maar in een wat smaller verband is het specifiek het leven onder de wet. Maar het leven onder de wet is zo werelds als je maar denken kunt. Dat zijn de beginselen van de wereld. Hè? Zo heet dat tenminste het Nieuwe Testament, hè? De wet. Eerste beginselen der wereld heet dat. Goed. Nou, dat is Sukkot in dit geval. Gaat voorbij, het is een tijdelijke aard. En ze legerden zich aan de grens van de zee, aan het einde der woestijn. Ze hebben het vertaald met Etam. Het is met de vraag of er Etam moet staan of grens van de zee, maar het doet niks te zaken, we weten toch wat het is. Hè? Ze kwamen dus aan de grens van de zee en aan de rand van de woestijn. En de vraag is, hoe gaat het nou verder? Het is trouwens niet zo gek als men Sukkot verlaat dat men komt aan de grens van de zee. Want ik hoop dat u typologisch de geschiedenis van het Nieuwe Testament in gedachten hebt. De gedachte is namelijk, als het oude verbond beëindigd is, als het tijdelijke van het oude, het tijdelijke van de wet, hè, als dat verlaten wordt, dan komt dus na de wet gewoon het nieuwe verbond. Dan ontstaat een verlost volk van God. En waar komt dat volk terecht? Ja, laat ik het anders zeggen. Waar gaat de prediking dan naartoe? Want het gaat om prediking. De zaligheid als zodanig. Waar zou dat naartoe gaan? Tot aan de einde der aarde. Tot het eind van het land en daar begint dan de zee. Dat is de grens van de zee. Dat is het uiterste der aarde. Dat is precies hetzelfde. Dat is de grens van de zee. En Etam mag je dan vertalen met de grens van de zee. Maar dat betekent tegelijkertijd het uiterste der aarde. En dan zeggen wij meestal, want dat is de algemene verklaring, dat betekent dat over de hele aarde totdat je niet meer verder kunt, tot aan de zee dus, dat kan niet anders, hè, dat tot daaraan toe het evangelie gepredikt zou worden. Dat is de algemene verklaring, maar de meer bijzondere is dat het evangelie zijn loop zou hebben vanaf het midden van de aarde, vanaf het midden van het land, dat is namelijk vanuit Canaan, vanuit Palestina of hoe we dat maar noemen, vanuit Canaan zou het gebracht worden over de aarde, in het voorbijgaan weliswaar, maar het zou gebracht worden niet tot aan de einde der aarde en dus tot aan de zee, maar inderdaad naar de einde der aarde. Als u dat verschil tenminste begrijpt. Ik hoop dat ik het goed zeg in het Nederlands, maar het ligt een beetje moeilijk. Naar en tot is toch hetzelfde, schijnt het. Hè? Maar je kunt het meedragen en onderweg prediken totdat je niet meer verder kunt. Dat is een totdat, dan moet er hard of verplicht op. Maar als je in het Nederlands zegt, we brengen het naar die plek, dan is dat ook daadwerkelijk het doel. Daar moet het wezen. De tussenliggende fase, nou ja, dat kan zijn, maar daar moet het naartoe. En als we het evangelie brengen tot aan het einde der aarde, heeft de gedachte, we brengen het overal tot we niet meer verder kunnen. Maar als we zeggen, we brengen het evangelie na de einde der aarde, dan veronderstelt het dat daar aan die einde der aarde speciaal mensen wonen die speciaal het evangelie moeten horen. En dat bedoel ik te zeggen. En daar gaat het ook om, want wat vinden we aan de einde der aarde en dus aan de grens van de zee? Oude verhaal. Oké, wie worden daar vandaan dan verzameld? Wie zullen daar gehaald worden vanaf de einde der aarde?
Uitverkoren.
Ja, de uitverkoren, dat is de term uit Matthäus, hè? Precies, onder andere dan. Inderdaad, en dat slaat op Israël. Israël zou verzameld worden van de einde der aarde. En dat is een heel logische gedachte, want Israël wordt geacht, het hart, de navel staat er zelfs, het hart, het middenpunt van het aardoppervlak te zijn. Het is maar een beeld hoor. Schrik er maar niet van. Maar Israël wordt geacht het middelpunt van het aardoppervlak te zijn. Daar is Israël uit verdreven. Israël is uit Canaan verdreven. Zover mogelijk, uiteraard. En dus helemaal aan de rand van de aarde, waar dan ook, helemaal in het rond, hè, aan de zee. En dus staat er dat de uitverkorenen Israël namelijk zal terugverzameld worden vanaf de einde der aarde. Daar zijn ze dus gebleven. Daarheen zijn zij verstrooid. En als dus het evangelie gebracht wordt naar de einde der aarde, betekent dat het evangelie speciaal in het bijzonder gebracht wordt naar de verstrooiden van het huis Israëls. Alle 12 stammen wel te verstaan. Nou ja, ik ga er maar niet dieper op in, maar zo ging het dus ook. En in de praktijk is het ook daadwerkelijk zo gebeurd. Vanuit Jeruzalem is het gegaan naar de einde der aarde. Onderweg zijn er ook mensen tot geloof gekomen, dat is waar, maar de speciale bestemming was inderdaad een heel eind weg aan de kustlanden, de eilanden der zee heet het op een andere plaats in de Bijbel, in de Statenvertaling, eilanden der zee. In werkelijkheid kustlanden, dat wil zeggen landen die aan de zee grenzen, het hoeven niet per se echt eilanden te zijn in de tegenwoordige betekenis van het woord. Maar daar ging Israël naartoe, zij reisden uit Sukkot, zij werden bevrijd van de wet, tijdelijke bedeling, tijdelijke huishouding kun je misschien zeggen, tijdelijke hutten dus van de wet. En ze werden gebracht naar de grens van de zee. Dat is het verhaal dan. En daar begint de woestijn ook. Daarna breekt het verhaal af, want er komt ineens iets anders tussendoor. Er staat, de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom dat hij hen op de weg leidde en desnachts in een vuurkolom dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom desdaags nog de vuurkolom desnachts niet weg van het aangezicht des volks. En die wolkolom dan wel vuurkolom, afhankelijk van het tijdstip, is natuurlijk een uitbeelding van hoe de Heer zijn volk leidde. Maar let op, de Heer zelf verschijnt niet, die vertoont zich niet. Maar in plaats daarvan ziet het volk deze wolkolom. En een wolk in de Bijbel is altijd een beeld van geestelijke dingen. Die er wel zijn, die je eventueel nog net kunt waarnemen of net niet. Kun je een wolk zien? Nou, dat hangt nog. Nee, als het mistig is, wordt het moeilijk. Of zo. Ja, ik geloof dat het dan erg moeilijk wordt. Maar laten we zeggen, het is in ieder geval ontastbaar. Het is er wel, maar je loopt er doorheen, eventueel. Als de wolk laag hangt, of de berg hoog is, Of je vliegt er doorheen van mijn part. Je rijdt er doorheen als het mistig is. Dat kan ook allemaal nog. En een vaste vorm heeft het ook eigenlijk niet. Een wolk is net de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Is letterlijk net, ligt hij net op de overgang tussen zienlijke en onzienlijke dingen. Een wolk is er maar zo, je weet ook niet waar die vandaan komt. Het is inderdaad een soort materialisatie, zal ik maar zeggen, van onzienlijke dingen. En een wolk lost ook maar zo weer op. En daar gaat het om, ligt net op de grens van zienlijke en onzienlijke dingen. Je kunt met de hoofd in de wolken lopen, ja. Ja. Maar een wolk staat dus voor geestelijke dingen. Dingen die hoger zijn dan de stoffelijke, uiteraard. Hè? Maar ontastelijke dingen. Dat is de hele Bijbel door zo. De mooiste illustratie daarvan trouwens is natuurlijk Ja, dat vind ik dat is een moeilijke. Die vind ik moeilijk om uit te leggen. Maar het is er wel één. Die van Hebreeën 12 vers 1. Daar staat dat wij een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen. Een wolk van getuigen. Welke getuigen? Nou, die uit het voorgaande hoofdstuk. Uit het vers daarvoor en heel het voorgaande hoofdstuk uit Hebreeën 11. Zoals daar waren, nou wie waren het ook alweer? Abel en Henoch en Noach en Abraham en Sarah en zo het rijtje af. Door die zogeheten geloofshelden allemaal genoemd. Die gedemonstreerd hebben in hun leven hoe het is om te leven uit geloof. En ze worden ons als voorbeeld voorgehouden. En de gedachte is dat zij daardoor nog spreken, staat er ook letterlijk, dat ze daardoor nog spreken hoewel zij als al gestorven zijn. Nou, een getuige is iemand die spreekt van wat hij beleefd heeft of van wat hij gezien heeft eventueel. Maar een getuige is iemand die spreekt over zijn ervaringen. Hij spreekt tot anderen uiteraard. En daar staat, wij hebben een grote wolk van getuigen rondom ons. De gedachte is gewoon dat zij geestelijke getuigen zijn. Want zij getuigen niet meer letterlijk. Zij zijn er ook niet meer. Zij zijn gestorven, maar ze spreken nog wel. Dus in geestelijke zin getuigen zij nog. En daarom heten zij een wolk van getuigen. En wie een betere verklaring heeft, mag het zeggen. Nou goed. Maar het mooiste voorbeeld wat ik noemen wilde, was eigenlijk dat van het teken, want zo blijf ik het noemen, het teken van de hemelvaart van de Heer Jezus. Men keek hem na. Er staat er, uitdrukkelijk bij, hè, in de handel. Ik vind het altijd heel mooi hoe het daar beschreven staat, eerlijk gezegd. Handelingen 1. Is het? De Heer zei iets tot. En nou, de Heer zei, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Hij kondigde dus de komst van de Geest aan. En maar daar staat er. Oh, daar staat er natuurlijk. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als geheel Judea. Dat staat uiteraard voor het tweestammenrijk. En Samaria, wat de hoofdstad was van het tienstammenrijk. En in die volgorde. En tot aan het uiterste der aarde. En als je gaat naar het uiterste der aarde, kom je langs de heidenen allemaal. Maar aan het eind uiterste der aarde woont inderdaad een verstrooid Israël. Ja, precies. Nou goed. En dan verder. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen. Let op, hè. Daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En als alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleden. En die zeiden, wat staat gij en ziet op naar de hemel, enzovoorts. Kortom, het gaat allemaal over wat er gezien wordt. Maar het punt is, ze zagen niks meer. Hè? Nee, zij zagen de Heer ten hemel varen. En terwijl zij hun ogen op hem gevestigd hielden en dus waren ziende op Jezus, overigens leidt men een volleinde des geloofs, zagen zij ineens hem niet meer, maar een wolk. En dat is het hele punt. De zichtbare Heer verdween en wat er overbleef was een wolk. De geest, dat is een beeld van de geest. Want het is een geweldig teken wat hen hier gegeven. Het is een teken hoor. Het is een teken wat hen hier gegeven wordt. Een teken waarbij uiteengezet wordt hoe de zichtbare Christus zou verdwijnen. Maar de onzienlijke Christus, dan wel de geest van Christus, dan wel de Heilige Geest, inderdaad met hen zou zijn. En daar gaat het om. Deze wolk is dus inderdaad een beeld van de Heilige Geest. Waar het immers in de voorgaande vers al over ging. En het aardige is dan natuurlijk. Terwijl zij naar de hemel keken en naar die wolk keken, stond er toch iemand bij hen. Namelijk twee mannen in witte kleding. De ene heette... Nee, staat er niet bij. Nee. Hoe zij heette, nee. He? Ik heb een heleboel suggesties. De ene heette Moab en de andere heette Ammon. Maar het ligt niet zo voor de hand. Voor de hand ligt... De een heette Ephraim, de andere heette Manasse. Dat ligt veel meer voor de hand. Of de een heette Petrus en de andere heette Johannes. Maar dat kan het niet geweest zijn. Of de een heette Andreas en de andere heette Johannes. Kan ik nog. Of de een heette Klopas en de ander had geen naam. Of ze heten Castor en Pollux. Dit staat ook allemaal in de Statenvertaling. En als vrouwen geweest waren, heette de een Maria en de andere heette Martha. Nou, ik nou lang nadenken, maar ik doe het niet meer, ga niet verder, want daar hebt u toch, denk ik, niks aan. Maar waar het om gaat is dat ik dus allemaal typen opnoem, zomaar even zo voor de vuist weg. En we een serie typen opnoem van inderdaad de gemeente, inderdaad samen, als die twee bij elkaar vormen de gemeente, die voor twee telt, in elk geval vanwege het dubbele deel van de eerstgeborene. En meer een wat meer letterlijke verklaring is natuurlijk dat die gemeente inderdaad gevormd wordt uit de beide delen van Israël. De ene kant de tien, de andere kant de twee stammen. De een heette trouwens Saulus en de andere heette Silas. Laat ik mijn gedachten daarvan losgeuren, want anders dan krijg ik er nog een paar in mijn gedachten. Dus laat ik maar gewoon verder gaan. Maar ze zagen die twee en die twee zijn, waar ze ook verschijnen, altijd een uitbeelding van de tegenwoordige gemeentelijke waarheid. En het feit dat er geen namen genoemd wordt, bevestigt dat zelfs nog in veel sterkere mate. Want dat betekent dat het verborgen figuren zijn. Ja. Nee, de ene heet de koning der gerechtigheid en de andere koning des vredes. Hoe vindt u die? Moet ik er zo over nadenken, hè? De een was koning, de ander was hogepriester. Nee, zijn er nog... Nou goed, nee, ik ga gauw terug, want anders gaat het mis. Terug naar Exodus 13 dan, waar wij eerst inderdaad geconfronteerd werden met die kwestie van de einde der aarde en de grens van de zee en het einde der woestijn. Precies dezelfde term die we zojuist in Handelingen 1 trouwens ook lazen. En in Handelingen 1 werd vervolgens gesproken van een wolk en hier in Exodus 13 ook. En het hoeft toch geen betoog dat Handelingen 1 en al wat er verder volgt natuurlijk spreekt over de aanvang, het aanbreken van de tegenwoordige bedeling. Sinds de dood en opstanding van Christus. Het is een volstrekte parallel. En deze wolkkolom in Exodus 13 vers 21 en 22, deze wolkkolom is dus een staande kolom, een staande wolk. En staand is hij uiteraard een beeld van opstanding. Een kolom kan trouwens ook een pilaar zijn, hè? Dat weet u toch, hè? Maar een pilaar is net zo goed een beeld van de opstanding. Zodat de wolk is geest en de kolom staat voor opstanding, zodat het gaat over de onzienlijke geestelijke, de onzienlijke Christus, ofwel over de geest van Christus. Of in eenvoudige termen, de wolkkolom is gewoon een beeld van de Heilige Geest. En die leidde hen, dat klopt. Dat hij hen op de weg leidde, staat er in vers 21. Dat is precies van wat van de Heilige Geest gezegd wordt. Die zal u leiden. Die zal u de woorden in uw mond geven, maar dat is bijna hetzelfde als die zal u in al, in heel de waarheid leiden. En dat is ook precies wat van Christus geleerd wordt, wat hij doet in onze dagen, als de onzienlijke richting geven inderdaad aan ons leven. Dat gebeurt hier ook. Hij leidde hen desnachts. En desnachts bleek het een vuurkolom te zijn. Dat wil zeggen, gaf hij licht. Nou, vuur is al heel gemakkelijk. Van vuur kan ik ook in ieder geval zeggen dat het een beeld is van de Heilige Geest. Zie Handelingen 2. Een hoofdstuk verder. Toch? Daar werd de geest vaardig over de discipelen. Maar het ging gepaard met de verschijning van vuur. En als een uitbeelding van de geest uiteraard. En nog tongen, vlammen. Dus eigenlijk, maar niettemin staat er echt tongen, het is gewoon hetzelfde woord. Tongen als van vuur, dat betekent dat die geest ook inderdaad zou spreken. Want vurige tongen zijn een beeld van het spreken van de geest. En dat heeft die geest ook gedaan, heeft gesproken van de waarheid. En heeft dus inderdaad de gemeente in heel de waarheid, enkelvoud, heel de waarheid geleid. Al was het maar alleen omdat door het spreken van de geest ook heel het Nieuwe Testament geschreven is. Dat moest toen nog gebeuren hoor, in die dagen van Handelingen 1 en 2. Er stond geen letter op papier, voor heel het Nieuwe Testament niet. En dat is uiteraard ook door de geest voortgebracht. Heeft ons dus inderdaad in heel de waarheid geleid. En er staat desnachts als een vuurkolom. En dat betekent inderdaad dat die nacht inderdaad een beeld is van de wereld. Zo kan het gezegd worden. De wereld in onze dagen die immers in de nacht is. Zie heel het Johannesevangelie. Want in heel het Johannesevangelie wordt gesproken aan de ene kant over de werkzaamheid van het woord. Maar een synoniem daarvoor is licht. De werkzaamheid van het woord, namelijk van het licht. En de Heer zegt... Ik ben het licht der wereld, maar het is nog maar een korte tijd dat ik bij jullie ben en dan gaat het licht weer uit de wereld en dan blijft de wereld in duisternis achter. En dat is inderdaad het punt. Sinds de eerste komst van Christus is de wereld in duisternis achtergebleven. Een grotere duisternis dan ooit tevoren overigens. Ja, mede omdat het grootste licht wat er ooit geweest is natuurlijk verdwenen is, maar niettemin... Inderdaad is het zo. Het is een heel erg aardige zaak, hè? De wereld is in duisternis achtergebleven. In de eerste plaats natuurlijk, omdat inderdaad sinds de eerste komst van Christus, en dan neem ik ruim tot en met de geschiedenis van Paulus en de geschiedenis van Handelingen, dat sinds die tijd inderdaad er geen profeten meer zijn. God spreekt niet meer rechtstreeks tot de mens. En dus duisternis. God corrigeert ook niet de mens, de wereld zeker al niet. Integendeel, het schrift leert zelfs dat God de wereld losgelaten heeft. En als het licht de wereld loslaat, dan kan het niet anders dan dat de wereld in duisternis achterblijft. En sindsdien spreekt het schrift ook over het rijk der duisternis. Ja, geregeerd door de leugenaar van de beginnen. Want als de waarheid en het licht verdwenen zijn, dan blijft de leugen en de duisternis achter. Maar lees die gevolgen op uw gemak de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie. Dat is al meer dan genoeg om dat te beseffen. Hoofdstuk 1 is al genoeg eigenlijk. Maar hoofdstuk 3 is ook nooit weg. Duisternis dus. De wereld is in duisternis gebleven. Niettemin, wij, gemeente... Ik ga bijna plechtig spreken. Wij, gemeente, zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis... Want wij wandelen in het licht met Jezus, zongen de twee zingende zusjes. Hebben jullie ook nog gekend of niet? Ja, goed. Dat was een hit, niemand mocht ze draaien, op de radio mochten de platen niet gedraaid worden. Maar ik zal u zeggen, die dagen was ik monteur van radio's en pick-ups en al die dingen meer. Dus als ik met de mensen kwam, pick-up moest repareren, was dat altijd, heb je even een plaatje, moet je even proberen of het ding goed doet. En strijken zetten, plaatjes van Marie en Theo Verheij, zingende zusjes, ja. Iedereen had die dingen, maar op de radio werden ze niet gedraaid. Niemand kende ze eigenlijk, en het mocht ook eigenlijk niet, hè, maar iedereen had die dingen, hoor. Ja. Nou goed, dat is voor jouw tijd, Jannie. Maar, toch? Nou ja, laat maar zitten. Dat even terzijde, maar inderdaad, wij wandelen in het licht. Inderdaad, terwijl de wereld in duisternis is. Want wij wandelen in het licht van Christus. Wij prediken, hoop ik tenminste, wij prediken het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is, dat is het licht, hè. Ons bestraalt het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Want God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. En wij wandelen dus in het licht. Gelijk hij in het licht is. Dat was 2 Korinthe 4 en 1 Johannes 1 geloof ik, ja. Maar inderdaad, wij wandelen in licht terwijl de wereld in duisternis is. En dat is omdat wij het woord Gods hebben... En ons daardoor laten bijschijnen, omdat we met de psalmist kunnen zeggen... Uw woord is een lamp voor onze voeten en licht op ons pad, enzovoorts. Maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Deze wolkolom namelijk is een uitbeelding van de werking van de geest van God. En daarmee ook van het woord Gods trouwens, want het komt ook uit die geest voort. Die ook inderdaad licht verspreidt, daar waar de wereld in duisternis is. Het aardige is trouwens dat hier gewoon staat, stel dat het dag is, wel dan is het de wolkolom. Als het dag is kan je die wolkolom dus kilometers ver zien. Weet je hoe ver je dat kunt zien? In vlak land een stofwolk zien, een stofwolk hè. Of er staan wordt een vuurtje gestookt en er stijgt recht omhoog wolken op. Weet je hoe ver je dat kunt zien? Nou, tientallen kilometers. In elk geval. Nee, Nederland niet natuurlijk, maar... Nee, dat is niet vlak genoeg. Maar zo is het wel. Dat kun je dus inderdaad van grote afstand zien. Zodat eigenlijk voor de hele wereld beschikbaar is, zal ik maar zeggen, als het dag is, als die wolk verschijnt. Maar aan de andere kant, als het duisternis zou zijn, en dat is de situatie in het algemeen in onze bedeling, dan is daar altijd die vuurkolom. En het leuke is, die vuurkolom die werkt nog heel bijzonder. Ja, die is multifunctioneel. Want kijk maar eens even in hoofdstuk 14, vers 20, waar staat over die wolkolom, die kwam achter het volk, en zij kwam tussen het leger der Egyptenaren, 14 vers 20, en tussen het leger van Israël. Dus tussen Israël en de Egyptenaren in was er deze wolkolom. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht. Dan moet ik zeggen dat het ongelukkig vertaald is, maar het doet er niks aan af dat het precies waar is toch wat er staat. Namelijk dat aan de ene kant die wolk juist duisternis bracht over de Egyptenaren, maar aan de andere kant juist licht verschafte aan het volk Gods. En dat is een schitterende uitbeelding van die waarheid die we in 13 vers 23 en 24 al, of vers 21 en 22 al vinden. Namelijk, hij doet beide dingen. Hij kan duisternis brengen, hij kan licht brengen. En hij brengt duisternis aan de Egyptenaren, maar hij brengt licht aan Israël. Er staat er zelfs nog veel sterker, want er staat letterlijk niet en de wolk was tegelijk duisternis, maar er staat en er was wolk en duisternis. Een handiadist dus, hè? Wolk en duisternis, dat is de uitdrukking, wolk en duisternis. Die wolk is dan duisternis, maar er staat erachter en verlichtte de nacht, tegelijkertijd. Dus, en dat hebben de vertalers dan maar in de vertaling opgenomen. Maar de ene kant duisternis over Egypte en de andere kant niettemin licht voor het volk. En zo werkt het met die geest. Hoe komt het dat wij het licht ontvangen? Dat de Heer in ons werkt? Wel, dat is toch door zijn geest, of niet? In het algemeen gesproken, heel breed gesproken, dat komt door zijn geest. Maar hoe komt het dat sommige mensen in duisternis wandelen en verhard geworden zijn? Want Egypte is hier in duisternis in hoofdstuk 14 en we hebben het niet gelezen weliswaar, maar er staat dat ze verhard waren. Ze zijn verhard en ze zijn in duisternis. Hoe komt het dat sommigen verhard zijn en in duisternis? Ja, door ongeloof, maar dat is ook wat God doet. Het is precies hetzelfde. De Heere verhardde hun hart. De Heere leverde hen over aan de duisternis. In het verleden al. Het was de Heer die het licht der wereld is, die uit de wereld verdween. En het volk dus in duisternis achterliet. Er staat er niet in de Bijbel, hij zond hun een geest der dwaling, omdat ze de leugen zouden geloven. Wie brengt hen dan de leugen? Jawel. Dat doet de Heer net zo goed. Hij brengt duisternis over degene die het licht afwijzen. Die blieven, zelfs dikke duisternis, extra duisternis. Hier mooi uitgedrukt door de term wolk en duisternis in 14 vers 20. Maar aan de andere kant geeft hij licht en ook zelfs steeds meer licht aan degene die tot het licht komen. Beide dingen doet hij. Ja. Trouwens, het is niks bijzonders dat die twee dingen door één en dezelfde gedaan worden. Wij kennen de Heer Jezus Christus als onze volwassen, maar het neemt niet weg dat hij net zo goed ook de rechter is en een oordeel zal brengen over ongelovigen. Precies de andere kant.
Maar als God duisternis brengt, dan zal je hem toch eerst duidelijk afgewezen moeten worden, ja. Anders zou het niet fair zijn.
Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee, dat is ook zo.
Dan moet je ook eerst de kans hebben gehad, denk ik. Hoe moet je dat zeggen om het te leren kennen?
Ja, maar er zit nog een kant. Kijk, als in de, even eenvoudig, als in de schrift staat, bijvoorbeeld, dat God Farao's hart verhardde, dan heeft er eerst verscheidene malen gestaan, Farao verstokte zijn hart. En pas daarna, ik geloof pas bij de zevende keer, als ik het goed onthouden heb, of was het eerder, weet ik niet, maar in ieder geval na verscheidene malen staat er, en de Heere verstokte Farao's hart. De Heer gaf hem kansen genoeg, maar hij verraadde zijn hart en daarna zei de Heer, nou is het over. De Heer neemt dat niet namelijk, dat hij verschillende malen wordt afgewezen. Verschillende malen heel duidelijk en heel concreet wordt afgewezen. Dat hij, oké, dan is het nu voorbij. Dan krijg je de mogelijkheid ook niet meer. En onder ons gezegd, zo gaan mensen ook met elkaar om trouwens hoor. Als iemand de gunst wil bewijzen en men wil niet. En wil het weer proberen en wil weer niet. En nog eens weer. Dan zeg je op slot ook. Zelfs als men komt bedelen, zeg je dan nog. Nou doe ik het niet meer. Dat neem je gewoon niet. Dan heb je het idee dat de mensen je niet serieus nemen. En God die de indruk krijgt dat wij hem niet serieus nemen. Dat is nog niet zo aardig hoor. Zo gaat het dus. Nou, en wat Israël betreft, er staat inderdaad dat God het hart van Israël verhardt. God heeft het volk verhard. Dat staat er uitdrukkelijk. Kan ik wel uitleggen hoe dat dan gebeurt, maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat erom dat het er duidelijk staat. Maar het is gebeurd op grond van hun ongeloof. Kortom, hij heeft aan de duisternis overgegeven, omdat ze ook uitdrukkelijk gezegd hebben, wij willen dat licht niet. Nou, dan niet. Dat is wat er gebeurd is. En nou toegepast op onze dagen, er zijn wat problemen mee. Aan de ene kant is het namelijk zo, dat in het algemeen gesproken de wereld hem, het licht der wereld dus, heeft afgewezen. De wereld wees de Christus af. Het resultaat is dat Christus de wereld aan de duisternis heeft overgegeven en hij die het licht is uit de wereld verdwenen. Klaar. Kan er niemand behouden worden? Jawel, dat wel, maar dat is een ander verhaal. Voor die gelegenheid schijnt dan het licht niet in de wereld, maar eventueel in het hart van de mens. Maar daar herhaalt zich hetzelfde verhaal. Als God het hart van de mens verhardt, komt dat omdat die mens dat licht van het evangelie enzovoorts afwijst. En dan wordt het een individuele kwestie. Het ene is een verhaal over de wereld, eventueel ook over de volkeren, want van de volkeren kan hetzelfde gezegd worden. Het andere is een verhaal wat van toepassing is op de mens als zodanig. En als God dus de mens individueel verduistert of verhardt, of hoe het maar heten mag, dan is dat omdat hij waarschijnlijk ook bij herhaling de Heer heeft afgewezen. Maar nog een ander verhaal is, ik weet niet of dat nu net aangeraakt is of niet, maar ik noem het maar wel. Nog een ander verhaal is dat er legio mensen zijn die weliswaar nooit bereikt zijn met het evangelie, maar waarvan zonder meer vastgesteld kan worden, ook zonder dat ze het evangelie gehoord hebben, dat ze dat evangelie nooit zullen aanvaarden. Eenvoudig omdat hun hart potdicht zit. Zij laten daar sowieso niets in toe. En het gevolg daarvan kan zijn inderdaad, ik geloof ook dat het zo is. Ik zeg, ik geloof dat het zo is, ik geef namelijk geen Bijbels argument. Dus daarom zeg ik, ik geloof dat het zo is, dat hoef je dus niet van me over te nemen. Maar ik geloof dat heel wat mensen, domweg het even, over de hele aarde, zou ik maar zeggen, heel wat mensen het evangelie niet horen, om de doodeenvoudige reden dat het toch zinloos is. Want begrijp me goed, evangelie wordt naar mensen gezonden. God zendt. Dus de eenvoudige redenering uit Romeinen 10. Dat kun je allemaal zelf opzoeken. Daar staat dat men behouden wordt door de naam des Heren aan te roepen. Maar hoe zal men aanroepen in wie men niet gelooft? En hoe zal men geloven in wie, van wie men niet gehoord heeft? En hoe zal men horen zonder die predikt? En hoe zal er gepredikt worden als er niet gezonden wordt? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten, niet de lippen, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het evangelie doen horen, die de blijde boodschap prediken enzovoorts. Bij de gedachte is dat inderdaad via de voeten dus de boodschap ergens naartoe gebracht wordt. En het eigenaardige verschijnsel is dat het woord Gods gebracht wordt uitdrukkelijk naar diegene die daar open voor staan. Die wel niet weten waarvoor ze openstaan, maar die daar open voor staan. God brengt hen dan de boodschap. Ik verdwaal natuurlijk helemaal uit mijn onderwerp nu. Maar het is niet te min wel nuttig om dat eens aan te halen. God zorgt dat de boodschap van de zaligheid, de evangelie, terechtkomt bij diegene waarvan verwacht mag worden dat ze daarnaar zullen luisteren. Ik bedoel het heel neutraal hoor. Niet bij wie verwacht mag worden dat ze ook daadwerkelijk tot geloof zullen komen. Zo scherp wil ik het nog niet eens zeggen. Hoewel het best zo kan zijn. Maar moet er toch op zijn minst daarnaar willen luisteren. Het andere verhaal is namelijk, verlaat ik dit straatje en dan kom ik gewoon van de andere kant binnen. Je kunt je namelijk afvragen, maar misschien hebben ze het hier wel eens gezegd. Je kunt je afvragen hoe het eigenlijk komt dat wij tot geloof gekomen zijn. Waarom komt de ene mens die het evangelie hoort wel tot geloof en de andere mens die hetzelfde evangelie hoort niet? Nou, als u het mij vraagt, dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet natuurlijk. Dat is makkelijkst om te zeggen, ja, dat weet ik ook niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar we vragen niet naar Gods wegen, we vragen naar de mens. Want de verantwoordelijkheid om tot geloof te komen ligt niet bij God, maar ligt bij de mens uiteraard. God maakt niet iemand tot een gelovige. God brengt hooguit zijn woord en de verantwoordelijkheid van de mens is tot geloof te komen. God roept de mens op om te geloven. Waarom doet de ene mens het wel en of waardoor doet de ene mens het wel en waardoor doet de andere het niet? Nou, wel als u het mij vraagt, de ene mens is op zoek naar de waarheid, wil graag waarheid weten, richt zich daarop en de andere interesseert de waarheid geen fluit. Zwart-wit gesteld. Nee, waarheid met een kleine letter. Gewoon waarheid met een kleine letter. Er zijn mensen die doen van alles in hun leven. Die interesseert er niet of het waar is of niet. Ze doen van alles in hun leven. Ze zeggen van alles in hun leven. Alleen maar om er beter van te worden. Om wat te bereiken enzovoorts. Er zijn ook deftige namen voor. Maar die zal ik nou maar niet noemen. Dan kun je elke avond over politiek praten. Ja. Nou goed. Maar daarbij is de waarheid niet interessant. Daarbij is voor die mensen van belang wat ze ermee bereiken. Of ze er iets mee kunnen. En of het een waarheid is of leugen. Als het waarheid is, mooi meegenomen. Als het leugen is, maakt niks uit. Dat interesseert ze niet. En als je die mensen komt met bijbelse waarheid, met het evangelie, dat interesseert er niks. Hooguit komen ze zo ver en zeggen, ja, wat kan ik er nou mee? Wat moet ik dan? En wat is in de consequentie? Kan ik, hè? Maar Paulus zei, ja, sommigen achten de godzaligheid een groot gewin. Hè? Denken dat ze de voordeel mee kunnen doen. En sommigen doen dat ook daadwerkelijk. Ik geloof dat er mensen zijn die inderdaad zogenaamd tot geloof komen. Ja, zogenaamd, zo heet het bedoel ik. Hè? Ik heb geen oordeel. Maar die tot geloof komen, zeg maar, omdat het hun wel lijkt om voor om een plaats te krijgen, om bij een gemeente te horen. In een bepaald milieu te worden opgenomen enzovoort. Dat kan wel voordeel opleveren enzovoort. Hè? Niet dan?
Maar heel veel mensen vertrouwen God ook niet, omdat je weet van de een wordt behouden en de ander niet.
Ja, maar dat ligt niet aan God.
Nee, maar vanuit dat punt, dat kom ik heel veel tegen.
Ja, maar die redenering dat ze op die gronden God niet vertrouwen, die redenering komt inderdaad voort uit deze redenering van, als je toch een geloof hebt, moet je er toch beter van worden. Want daar gaat het die mensen om, ze willen alleen maar beter worden. Ze willen een voordeel mee kunnen doen, op wat voor wijze dan ook. Maar die mensen zijn niet geïnteresseerd in de waarheid. In het algemeen komen zulke mensen dus ook niet tot geloof. Sommigen wel, omdat ze door omstandigheden de voordelen in zien. Althans, ze zeggen dat ze tot geloof komen. Maar meer kan ik er toch niet van zeggen. Dat weet ik nooit zeker. Hè? Maar de andere kant is dat er een andere categorie mensen is. En helaas is dat een veel kleinere categorie. Die inderdaad werkelijk wil weten hoe het is. Hoe de dingen zijn. Die naar waarheid zoeken. En zich daaraan vast willen houden. En iemand die naar waarheid zoekt, in het algemeen met een kleine w, ik geloof dat zo iemand ongetwijfeld vroeg of laat oploopt tegen de waarheid met een grote w. En dan is de vraag of hij die waarheid aanvaardt. En de waarheid is Christus. Maar er zijn hele volken, je mag het niet meer zeggen tegenwoordig, maar er zijn hele volkstammen, ik bedoel het letterlijk gewoon, hè. Er zijn hele volkeren waarbij het kenmerkend is dat men niet in waarheid geïnteresseerd is. Sowieso niet. Natuurlijk, er zullen uitzonderingen zijn. Maar er komen overal mensen tot geloof. Maar waar mensen tot geloof komen, is het gewoonlijk een uitzondering. Ik bedoel, dat zegt op zich niks. Maar dat is het hele punt. Ik geloof dat het weggegooide energie is om aan bepaalde mensen het evangelie te brengen. Ze zullen namelijk niet luisteren. Ze zijn, hun hart staat niet open. Hun hart staat nergens voor open. Sowieso niet. Nou, dan houdt het op. En ik geloof dat de prediking van het evangelie niet een prediking is. Ik heb het al vaker gezegd. Ik hoop niet dat ik weer misverstaan word. Maar ik geloof dat de prediking van het evangelie in onze dagen ook niet een prediking is aan de wereld. Nou, niet aan de volkeren, niet aan de massa. Zo hoort het niet. Dat is ook niet de bedoeling. De massa, de wereld, de volkeren hebben de Heer afgewezen in het verleden. En de Heer zegt, dan niet. Maar opdat u en ik daar niet de dupe van zouden worden, omdat we de slotverrekening ook niks aan kunnen doen, wordt aan ons, aan u en mij, het evangelie gepredikt. Maar als het ware in het verborgen, met maar één doel, één oogmerk, namelijk de verheerlijking van Christus natuurlijk, maar daarnaast het ene oogmerk dat u of ik inderdaad tot aanvaarding van die boodschap zou komen. Daar heeft de wereld niks mee te maken. Want wij behoren tot die gemeente van eerstelingen. En ik weet niet of u weet hoe het met eerstelingen zit. Maar die worden zo hier en daar uit de oost gehaald. Dat wat vroeg rijp is enzovoorts. Dat wat er voor in aanmerking komt. Maar meer ook niet. Nou, dat is het verhaal. Sommigen noemen dit uitverkiezing trouwens. De Bijbel niet hoor, overigens. Hè? Maar zo is het wel. Als je hart open staat voor waarheid. Als je serieuze, vaststaande dingen zoekt enzovoorts. Als je dingen wilt leren verstaan, wilt weten gewoon hoe ze zijn, dan loop je gegarandeerd tegen het evangelie op. Dat wil zeggen, daar komt iemand op je weg of iets op je weg waardoor je kennis maakt met de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Wie je ook bent, waar je ook woont, wat je afstamming ook is, heeft er niks mee te maken. Maar het verklaart waarom inderdaad onder bepaalde volkeren velen verhoudingsgewijs tot geloof kwamen of komen en onder andere volkeren nauwelijks iemand. Het heeft te maken met de aard van die natuurlijke mens. Ik moet u zeggen, het zal duidelijk zijn dat het op zich positief te waarderen is als een mens waarheid zoekt. Want vergeet u niet, de wereld wordt beheerst, geregeerd door de vader der leugen. Zodat iemand die waarheid zoekt, die loopt al tegen de stroom op, zal ik maar zeggen. Die zwemt al tegen de stroom op. En een vis die tegen de stroom op zwemt, wordt prompt gevangen, hè, door de vissers van mensen enzovoort. Maar dat is ongeveer het verhaal. Maar iemand die het afwijst, wordt verhard, maar er zijn er die het zelfs nooit gehoord hebben, maar die sowieso al verhard zijn. Ja, ik waag me niet aan voorbeelden, want dan krijgen we dan urenlange discussies over. Hè. Je moet eens proberen een moslim met het evangelie te benaderen. Daar heeft hij niet de minste behoefte aan. Hij zit al vol, hij heeft al een systeem. En dat is het dan, daar houdt hij zich aan. En of het waar is of niet, dat interesseert hem niet. Trouwens, je zou het evangelie aan een christen moeten prediken. Neem een kleine letter, zo klein mogelijk een C aan het begin. Hè? Aan velen die zich zo noemen dus. Hè? Dat hebben ze niet nodig, ze hebben al een systeem, ze horen al bij, ze hebben al een geloof. Wat het inhoudt weten ze niet, maar ze hebben al een geloof. Hè? En vallen zo toch in de kloof. Nee, dat was een ander lied. Maar zo gaat het wel. Die hebben al een systeem die, of het waar is of niet. Ja, als je daarover gaat discussiëren, dan blijkt pas hoe een mens en hoe zo'n verduisterd hart in elkaar zit. Of het waar is of niet. Niks is er waar. Je kunt nergens van op aan. Waarheid bestaat niet. De hele filosofieën ontworpen op die basis. Hè? Waarheid bestaat helemaal niet. Nou, als je zo redeneert, als je echt denkt dat er geen waarheid bestaat, officieel, dan heeft geen enkele zin dat iemand u het evangelie kon brengen, want dat is toevallig waarheid, ja. En verder zijn er mensen die geloven wel dat waarheid bestaat, maar willen er absoluut niks mee te maken hebben. Daar komt veel voor trouwens. Ik heb het meerdere keren horen zeggen door heel verschillende mensen, dat ze zo'n hekel hebben aan die lui die menen de waarheid te kennen. Dat vinden ze het meest irritante wat er maar op aarde bestaat. De meest irritante mensen zijn die mensen die menen de waarheid te hebben. Nou, wij menen de waarheid te hebben. Nee? Omdat we hem zochten en we hebben hem inderdaad gevonden. Nou, dat is wat gebeurt. Zo incidenteel, zo hier en daar tussen de mensen. Daar waar iemand inderdaad openstaat voor waarheid, zal hij Christus vinden. Of je hem dan aanneemt, dat is nog maar de vraag.
Jezus zei zelf wel van, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Hij is de waarheid, ja. Iemand die waarheid zoekt, wel de waarheid en de wijsheid was het trouwens, maar dat is een synoniem voor waarheid. De wijsheid zei, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Hoe vroeger hoe beter, want hoe later hoe moeilijker het wordt om nog waarheid te kunnen onderscheiden. Omdat men dan een hart vol heeft met leugens. Een inwendig een geest, een hart, een mens volgestopt is met leugens. Dan herkent hij de waarheid niet meer. En daarom vroeg zoeken, dat is spreuken. En de andere kant is, de andere was natuurlijk prediker. Hè? Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen. En gij zult zeggen, ik heb geen lust meer. Dan hoeft het niet meer. Dus zo vroeg mogelijk waarheid zoeken. En Christus aanvaarden zodra u hem tegenkomt. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou is het echt hoog tijd voor de pauze. Ja, wij spraken wat over die wolkolom enzovoorts. Hè? Dat in de ene kant duisternis verspreidt en de andere kant net zo goed licht. Dat is het verhaal, ja. Het is misschien even moeilijk om het te begrijpen. Maar inderdaad, de wereld is in duisternis. Niettemin wandelen wij in het licht, zijn we in het licht en zijn we ook in de wereld. Dat is het hele punt niet. Maar de officiële versie is dat de wereld in duisternis is. En voor zover er licht is, schijnt dat in onze harten. Dat is wat de schrift ervan zegt. Dat wil zeggen dat kennelijk het evangelie en het licht dus nogal selectief te werk gaat. En inderdaad slechts daarheen gezonden wordt waar het ook ontvangen zal worden. Zo ligt het ongeveer. Ik zou niet weten hoe ik het anders moest zeggen. In ieder geval, los van heel die filosofie over of iemand tot geloof komt of niet, is toch een Bijbels gegeven dat God de wereld heeft losgelaten. Heeft overgegeven, zelfs heeft overgegeven aan onreinheid. En dan zeg ik het nog netjes, want het staat heel uitgebreid beschreven in ieder geval Romeinen 1. God heeft de wereld overgegeven, losgelaten, die moet het zelf maar uitzoeken. Dat staat daar. Hoe komt het dan dat aan sommige mensen dan toch het evangelie gepredikt wordt, überhaupt het evangelie gepredikt wordt? Het antwoord daarop is strijkgezet dat het evangelie ook niet gepredikt wordt aan de wereld. Maar alleen aan de zondaar die vergeving zoekt, die zaligheid zoekt, of wat voor plechtige termen daar dan meer voor hebben. En ik heb het wat teruggebracht tot wat algemene termen, wat meer filosofische termen. Ik geloof dat zo is het de waarheid gebracht wordt aan degene die inderdaad voor die waarheid in principe openstaan. En daar gaat het om. Dat wil niet zeggen dat er niet anderen zijn die ook het evangelie horen. Maar ze zullen het ongetwijfeld sowieso afwijzen. En er zijn er waarschijnlijk die wel waarheid zoeken, maar op het moment dat die waarheid aan hen verschijnt, blieven ze hem niet, omdat ze die waarheid niet verkiezen. Dat komt ook voor. Maar niettemin blijft het zo dat waar het evangelie gebracht wordt, is het altijd met opzet. Er zijn natuurlijk talloze boeken geschreven, vol met verhalen over hoe mensen tot geloof kwamen aan de ene kant. Bekeringsgeschiedenissen van allerlei figuren. En aan de andere kant ook geschiedenissen van zenderlingen, evangelisten in het algemeen zal ik maar zeggen. Hoe hun weg was en bij wie ze zo al terecht kwamen. En dat zijn erg interessante verhalen. Ik zeg altijd, je moet niet alles geloven wat ze schrijven. Daar blijf ik bij. Ik waarschuw je dus meteen. Maar, hè? Nee, sorry, dat is nu eenmaal zo. Maar niettemin gaat dat inderdaad op betrekkelijk wonderlijke wijze, ja. Ik kan moeilijk mezelf het voorbeeld nemen, zo van hoe is het toch mogelijk dat ik het evangelie, de evangelie te mij gebracht is, hè? Dus, hè? Ja, dat gaat voor mij niet op, ik ben ermee grootgebracht en ja. Ik mag me daar erg gelukkig in prijzen, dus zo gaat het niet. Maar niettemin, de andere kant van het verhaal is, ik kan wel zeggen dat het toch wel een wonder mag heten dat ik hier zo voor u sta in deze bediening. Want dat is nog maar de vraag of dat zo zou gaan en waarom dat dan zo is enzovoorts. En dan zeg ik ook van mezelf uit, als getuigenis zeg ik dan, dat is dan toch, omdat wat er ook gebeurde in mijn leven, geplechtige term is dat, hè? Ja. Dat wat er ook, als ik ben, nou ja goed. Maar wat er ook gebeurde, dat is al heel lang geleden trouwens, maar, hè? Maar wat er ook gebeurde, één ding stond vast, de Bijbel is het woord van God, dat is de waarheid, dat gaat boven alles, daaraan ben ik onderworpen enzovoort, daar sta ik onder enzovoorts. Hè? Dat ik misschien niet leef zozeer in overeenstemming met de wil van de Heer. Dat is wellicht zo. Niet zo'n punt. Daar kun je wel leren dat het zo is. Kun je ook mee leren leven. Maar niet meer waar het om gaat. Is dat een mens zich inderdaad aan dat woord van God, aan de Heer, onderwerpt. Met alle consequenties van dien. Daar gaat het om. Als men daartoe bereid is, is geen enkel probleem. Als men daartoe niet bereid is, ja. Komt volgens wezen dat zo iemand helemaal het evangelie nooit hoort. Waarom ook? Het zal toch tot niks leiden.
Zelfs mensen die je kwalijk nemen.
Ja, natuurlijk. Kijk, ja, goed, waar zijn we mee bezig, maar... Goed, 2 Korinthe 3 dan maar even. 2 Korinthe 2. Vind ik altijd een heel krasse uitspraak van de apostel. Die hele krasse uitspraken doet overigens in de beide Korinthebrieven, met betrekking tot zijn eigen bediening... 2 Korinthe 2, waar de apostel zich in de eerste twee hoofdstukken, in het voorgaande van die brief, dus eigenlijk verexcuseert voor het feit dat hij weliswaar beloofd had naar Korinthe te komen, maar dat hij eenmaal en andermaal daar niet geweest was. En op zijn plannen had moeten terugkomen. Hij moet zich dus excuseren. Hij legt later uit waarom hij niet... hier trouwens ook, hij legt uit waarom hij niet geweest is. Hij zag er namelijk tegenop om die gelovigen in Korinthe te ontmoeten. Want hij wist dat... Zijn prediking door hun niet gewaardeerd werd. Dat wil zeggen, hij predikt een verheerlijkte Christus in de hemel aan de rechterhand Gods en alle consequenties van dien. En de Korintiërs mochten dan gelovigen zijn, maar de Christus en verheerlijk in de hemel en dat soort dingen. Nee hoor, die lui die waren nog hier en nu enzovoorts. Ze hadden hier op aarde hun leuke eigen gemeente waar ze aan het bouwen waren enzovoorts. Het was zo lastig allemaal dat er zoveel verschil van mening was onder elkaar. En dat moest eigenlijk geregeld worden. Maar voor het evangelie der heerlijkheid van Christus stond men helemaal niet open. Paulus zei, ik ben dus niet bij jullie geweest. En toen zeiden ze weer, die Paulus die belooft maar wat. En dan komt hij weer niet, een vleeselijk man die zijn plannen maakt buiten de Heer om enzovoorts. Dat staat hier allemaal door. Ik zeg het alleen nu met eigen woorden. En dan zegt Paulus, daar verkijk je toch even op. Want dat ik niet bij jullie geweest ben, betekent niet dat ik niet het evangelie gepredikt heb. Alleen niet bij jullie. Maar jullie staan er toch niet voor open. Dus ik ben maar ergens anders geweest. Waar het zo uitkwam, enzovoorts. En dan zegt hij, in vers 14 van hoofdstuk 2... Gode zij dank die ons, dat zijn de schrijvers van de brief, die ons, Paulus en Timotheus dus... Gode zij dank die ons altijd doet triomferen in Christus... en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaats. Of alle plaatsen. Waarbij Paulus dus zegt dat altijd en overal... En dus niet slechts op een bepaalde afgesproken tijd in Korinthe. Want daar ging het eigenlijk over, hè. Maar Paulus zegt, nee, altijd en overal doet God ons triomferen in Christus. Geeft God ons de overwinning, dus betekent dat. En hij maakt de reuk zijner kennis door ons openbaar. Waar dan ook, en niet alleen in Korinthe. Want wij zijn, goden voor God, een goede reuk van Christus. Wij zijn een goede reuk van Christus. Voor wie? Ja, nee, voor God. Wij zijn goden, betekent voor God. Want Paulus staat niet in dienst van de gemeente in de eerste plaats. Hoewel hij in dienst van de gemeente staat trouwens. Met een hoofdletter, weet je wel. De ene algemene christelijke kerk. Maar hij staat in de eerste plaats in dienst van God. Het gaat er maar om of zijn prediking inderdaad een gode welriekend offer is. Dus wij zijn voor God een goede reuk van Christus. En dat in of in verband met, want dat betekent in onder andere dan, hè, in degene die zalig worden. Dan zeggen we ja vanzelfsprekend, want Paulus predikt de evangelie, worden mensen zalig. En het is uiteraard een lieflijke reuk aan de Heer, want dat wil God graag natuurlijk. En er is geen spel tussen te krijgen, dat is ook zo. Ja, natuurlijk. Maar dan. Wij zijn gewoon een goede reuk van Christus in degene die zalig worden. En in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen dat ook het evangelie gepredikt wordt aan mensen die dat evangelie niet aannemen en die door hun afwijzing uiteraard verloren gaan. Want ze wijzen af, dan zijn ze zeker verloren. Ze hebben het gehoord, maar wilden het niet hebben. En wat staat er? Dat is ook een goede reuk van Christus. Want Christus is niet alleen degene die de mens zalig maakt. Hij is niet alleen de zaligmaker. Maar hij is net zo goed ook de rechter, degene die het vonnis uitspreekt. Toch? Ja, want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon overgegeven. En die Zoon zal te zijnde tijd spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn enzovoorts. Dat wil zeggen, het is naar de wil van God dat mensen tot geloof komen en daardoor zalig worden. Maar het is net zo goed naar de wil van God dat als mensen het evangelie afwijzen, vervolgens verloren gaan, in het oordeel komen en eventueel zelfs verhard worden. En wat de apostel Paulus dus zegt, is dat zijn prediking voor God acceptabel is, een lieflijke reuk is, maar voor de mensen niet. Alleen hij zegt het wat subtiel, want hij wil die Korintiërs nou niet meteen voor het hoofd stoten rechtstreeks, maar hij doet het wel. Want het punt is dat juist de Korintiërs de prediking specifiek van de apostel Paulus niet willen hebben. En dan zegt Paulus, nou ja, het gaat er ook niet zozeer om of jullie het leuk vinden, maar het gaat erom of het God een welriekende reuk is. En dat is een gedachte die je hier in 2 Korinthe 2 naar voren brengt, maar die je nog uitgebreider verwoordt in 1 Korinthe 3, de laatste verse, en dan 1 Korinthe 4, de eerste verse. Met name 1 Korinthe 4 dan de eerste verse. Paulus zegt, ik ben een uitdeler, een rentmeester der verborgenheden Gods, en van de uitdelers, de rentmeesters, wordt geëist dat die getrouw zijn. En hij zegt, ik ben trouw aan degene die mij gezonden heeft. Niet aan een gemeente waar ik toevallig werkzaam ben. Of die wellicht zelfs door mijn eigen arbeid gesticht is. Ik hoef niet trouw te zijn aan de gemeente, ik moet trouw zijn aan de Heer. En dan zegt hij, het is voor, doch mij is voor het minste, het interesseert mij geen zier in gewoon Nederlands. Mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld word. Nou, ze oordeelden hem, maar Paulus zegt, dat maakt mij niet uit. Het maakte hem wel uit, anders zou hij die twee brieven niet schrijven. Hij had er wel problemen mee. Maar daar, in wezen ging het daar dus niet om. En dat zegt hij ook. Hij zegt, mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf en niet, want wie mij oordeelt is God. En hier staat de vervolger op, ik ben gode, een lieflijke reuk van Christus. Want het gaat er niet om of er mensen behouden worden, het gaat erom of het woord Gods gepredikt wordt. En je moet daarbij bedenken dat in een wereld die door de leugen beheerst wordt, het op zich al een overwinning is, een triomf uit vers 14, dat sowieso het woord Gods gepredikt wordt. Dat het klinkt namelijk. Maar de consequenties van die prediking zijn voor degene die het aanhoren. De prediking als zodanig is tot eer van God, zelfs al luistert er niemand. Je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt, dat mag ik nou helemaal niet meer zeggen. Maar ik heb meerdere gelegenheden het verhaal gehoord van broeder Kits, de oude wel te verstaan. Nee, de legendarische, vooruit dan, bij mij bekend als ome Jan. Maar goed, broeder Kits, die in de 30e jaren al op stap was als jonge man met een tent, met name hier in Friesland trouwens, want hij komt oorspronkelijk hier uit Friesland, dacht ik. Ja, zeker wel. Leeuwarden in elk geval. Maar heeft zo'n beetje de Nederlandse tent-evangelisatie uitgevonden, is de gedachte. Ja, zoiets, hè. Maar van hem is het verhaal bekend dat hij op een avond inderdaad helemaal geen volk in de tent had, maar toch aan het spreken gegaan is. En u kent het vervolg op het verhaal, dat kun je... ligt zo voor de hand, denk ik altijd. Dus ik vertel het onder voorbehoud. Maar het verhaal is natuurlijk dat er buiten de tent iemand de prediking hoorde en tot geloof kwam. Zo gaat dat. Maar het is inderdaad ook niet in eerste plaats van belang of iemand het hoort. Dat klinkt misschien gek uit mijn mond. Maar het is eigenlijk niet eens van belang of iemand het hoort. Van belang is dat er gesproken wordt. En dat er iemand is die inderdaad de moed heeft om het woord God sowieso te spreken. Daar gaat het alleen al om. En dat is tot eer van God. En de verantwoordelijkheid voor de rest ligt bij degene die het aanhoren. En omdat de daarmee met de prediking, met het brengen van het woord Gods, ook de verantwoordelijkheid ervoor overgedragen wordt, stellen vele mensen het niet op prijs. En vele mensen vrezen dat tot hen het woord Gods dan wel de waarheid gepredikt gaat worden en protesteren op voorhand. Ze denken het kon de waarheid wel eens zijn, dan zijn ze meteen al vijandig. Er werd net hier aan het tafeltje gezegd, je legt er eer mee in als je de werken van Socrates uit je hoofd kent, bij wijze van spreken. Hè? Maar prediker uit je hoofd opzeggen, zou ik maar zeggen, met de Bijbel aankomen, dat kan niet. Hè? Nou, zo is het nou maar net. Menselijke filosofie, alles tot je dienst, allemaal prachtig. Maar zodra je met het woord Gods komt, dan levert het problemen op. Dat is altijd zo. Want men moet, degene die het aanhoort, moet altijd een keuze maken. Of het nou puur om het evangelie gaat of over bijbelse waarheid in het algemeen. De toehoorder moet altijd beslissen wat hij ermee doet. Ja. Namelijk of hij het aanneemt of verwerpt of dat hij er nog een nachtje over wil slapen. Ja. Het beste is altijd aannemen natuurlijk. En een nachtje over slapen is altijd goed als je niet zeker bent of het wel wat gepredikt werd, of het wel in overeenstemming is met de schrift natuurlijk. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid ligt bij de toehoorder. Dat is ook bijbels, daar staat, in de eerste plaats dat God aan de gemeente, niet aan de wereld, aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot evangelisten. Leuk is dat, hè? Niet aan de wereld gegeven heeft evangelisten, maar aan de gemeente, het lichaam van Christus dus. Gegeven heeft evangelisten, zodat je maar ziet dat het werk van de evangelist niet is tot bekering van de zondaar of bekering van de wereld, maar gewoon tot opbouw van het lichaam van Christus. Ja, goed, in kwantitatieve zin, maar niettemin, het gaat om de eer van Christus daarbij. God heeft ze gegeven, maar vervolgens is het zo dat aan die gemeente gegeven zijn evangelisten en ook leraars. Sommigen vinden het erg in om te zeggen dat het laatst ook niet meer hoeft, want iedereen moet nou maar zelf de Bijbel bestuderen. En, hè? Heb je het nooit gehoord? Dat hoor ik tegenwoordig, dat is heel eigenaardig. Hè? Ja, en daar protesteer ik ook tegen, want dat gaat ook zomaar niet. Ja, sorry, maar dat is nu eenmaal zo. Wat de Bijbel leert, is niet dat God alleen zijn woord gegeven heeft, maar gegeven heeft evangelisten en inderdaad leraars. En de verantwoordelijkheid voor de hoorder in beide gevallen is te onderzoeken of deze dingen al zo zijn en ze, als ze al zo zijn, inderdaad te aanvaarden. Nee, ga er maar niet dieper op in, want het heeft nog niet zoveel zin. Maar waar het om gaat is dat als het woord klinkt, de verantwoordelijkheid bij de mens gelegd wordt, de toehoorder. En die draagt de verantwoordelijkheid en die vindt het in vele gevallen niet fijn dat hij bepaalde dingen hoort. Ja, nee, dat heb ik ook gehad. Wat dacht u wat? En nog wel eens. Het zal toch niet waar zijn, zeg, wat daar staat, hè? Stel je voor dat het zo is, hè? Dan heb ik nog weer een afwijkende leer, hè? Moet ik nog weer iets zeggen zoveel afwijkt van wat men traditioneel beschouwt als bijbelse waarheid enzovoort. Maar ja, het is wel zo, dat is vooruit, hè? Zo gaat het dan. Het is niet leuk, maar op zich niet tenminste, hè? Maar niettemin, het is niet anders. Moet er maar aan wennen. Ik heb heel wat voorbeelden in gedachten, hè? Over die mooie holle aarde, weet u niet. Iedereen weet dan wat ik bedoel, waarschijnlijk. Degene die het niet weten, vertellen we het ook niet, hè. Maar toen ik daar voor het eerst over struikelde, mensen, dan dacht ik, nee, toch. Maar ja, het moet zo zijn, maar hoe kom ik er onderuit? Maar ik kon er niet onderuit. Er zit er niks anders op, hè. En dat is met zoveel andere dingen zo. Als je het hoort, als je wat weten wil, oké. Maar als het dan tot je komt, als je ineens leert of ziet of hoort hoe het dan is en je herkent het, dan zit je eraan vast. En dat is problematisch. Voor sommige dingen denk ik ook wel eens achteraf van, had ik ze maar niet gehoord, dat zou me wat minder problemen opleveren. Maar aan de andere kant, persoonlijk zou ik ze niet willen missen, toch, hè? Maar hoe dat ook zij, de verantwoordelijkheid ligt bij de toehoorder en de verantwoordelijkheid van de spreker is dat hij het woord van God spreekt. En dat is wat Paulus zegt. En hij zegt dus, ik ben Gode een goede reuk van Christus. En wat de luisteraars betreft, wel, er zijn er die zalig worden en er zijn er die verloren gaan, maar in beide gevallen is het tot eer van God. Want het is tot eer van God dat zondaren uit zijn genade zalig worden. Dat is toch tot een betoning van zijn genade enzovoort, zoals het in Efeze staat. Dat is tot eer van God. En aan de andere kant is het tot eer van God dat de zondaar ook inderdaad geoordeeld wordt. Of nog beter, want ik moet eigenlijk iets nauwkeuriger zeggen. Het is ook tot eer van God dat degene die hem afwijst, vervolgens ook door hem wordt afgewezen. En geoordeeld wordt. Wil je me niet? Wil je mijn woord niet? Wil je mijn genade niet? Dan krijg je mijn nieuwe schepping niet en dan ga je ten onder met de oude. Dat is toch vanzelfsprekend. Je moet er toch niet aan denken dat mensen die hier hun leven lang de Heer afwijzen, straks in die nieuwe schepping terechtkomen, omdat God zegt, nou ik ben helemaal genade, je gaat ook mee. Hè? Eerlijk gezegd zou ik die mensen daar ook liever niet meer ontmoeten. Nee, dat is wat hard gezegd, maar dat is toch zo. Misschien als ze ergens apart zitten dan vooruit, maar... Hè? Nee, dat probleem, dat als je met mensen praat die alleen maar vijandig zijn, zal ik maar zeggen, je moet er toch niet aan denken dat die straks met ons, bij wijze van spreken, bij wijze van spreken, met ons straks in de hemel zijn, kom je ze daar weer tegen. Dat kan toch niet? Maar goed, van God uit kan dat toch niet? Men wijst hem af. God neemt de mens ook serieus en zegt, wijs je me af. Weet je het zeker? Ja, eenmaal, andermaal, enzovoorts. Ja, nou oké. Dan niet. Ik vind, je moet de mens serieus nemen, ja. U zou het niet denken misschien, maar ik dring het de mensen toch ook niet op. Ik hou het alleen voor. Zo duidelijk mogelijk, zo helder mogelijk, naar mijn beste kunnen. Maar dan houdt het wel op. Verder hoop ik dat men het woord aanvaardt, maar indien niet. Ja, wat moet je eraan doen? Dan niet. En de mensen die toch niet willen luisteren, heb ik ook liever dat ze niet komen. Dat zeg ik nog even onder elkaar zo. Maar, hè?
Maar ik vind wel dat je een grote verantwoordelijkheid hebt van mensen die nauwelijks iets van weten hoe je het zegt en hoe je het brengt. Want je legt dan inderdaad, wat je ook zegt, gelijk de verantwoordelijkheid bij hen.
Ja.
En dat vind ik zelf inderdaad dan een enorme verantwoordelijkheid. Want je kan het ook niet eens uitchecken. Dan gaan ze verder over nadenken, wat doen ze ermee? Je weet niet hoe het komt en of je het zelf misschien een beetje verkeerd zegt.
Ja, maar daar heb je het nou, hè? Daar heb je het nou. Natuurlijk, kijk, ik moet dat meteen beamen. Natuurlijk, de verantwoordelijkheid. Als wij iemand het evangelie voorhouden, dan ligt de verantwoordelijkheid bij ons dat we dat zo goed en zo duidelijk mogelijk doen. Iemand anders zou meteen zeggen, dat moet je ook vooral tactvol doen, want ja, dan schrikken ze meteen af, enzovoorts. Ja, er zit wel wat in, denk ik dan. Maar het liefst vergeet ik dat achteraf, want bepalen wij dan wat de goede manier is om iemand het evangelie te brengen? Ik bedoel, als ik daarover zou moeten nadenken, over de wijze waarop ik bijvoorbeeld mensen het woord voorhoud, dan doe ik het niet meer. Ik ga elke zak onder elkaar, en even loop ik al van de band. Eigenlijk, elke avond ga ik naar huis en denk ik, dit is verkeerd, dat had ik zo moeten zeggen, die dingen had ik met elkaar in verband moeten brengen en daar ben ik niet aan toegekomen en het duurt allemaal veel te lang en dan heb ik nog het overzicht niet en dan... Zeg maar, elke avond. Dus als ik daarvan moest afhangen, dan hield ik op. Meteen na afloop een bandje terug horen, deed ik in het verleden wel eens. Vroeger toen ik ze meteen op cassettes opnam, onderweg naar huis. Dan heb ik geen leven, dan slaap ik de hele nacht niet. Hè? Dat werkt, dat kan dus niet. Maar het is ook een misverstand. De andere kant van het verhaal is dat als wij met het woord van God omgaan, dan moeten wij beseffen dat woord God zelf kracht Gods is tot zaligheid. Onze verantwoordelijkheid is om zo goed mogelijk de Heer te dienen. En we doen dat naar beste kunnen, natuurlijk. Ook met de nodige zelfkritiek eventueel. Maar goed, het heeft niet zo geweldig veel zin. Toch, aan de andere kant. Ik moet u zeggen, aan de ene kant... Naar menselijke normen zou je zeggen, als je een preek moet houden, bij wijze van spreken, even onder elkaar. Als je een preek moet houden, moet je goed voorbereiden, moet je goed weten wat je gaat doen en hoeveel tijd je hebt en wat je daarin kunt verwerken en punten verzamelen en mooi opbouwen enzovoorts. Ja, goed. Er zit wel wat in. Wat ik het kon. Ik kan het niet. Zoiets. Ik kan wel zo'n ding thuis maken, maar dat is zonde van mijn tijd. Want daarna als ik voor de mensen sta, dan gaan mijn gedachten een heel andere kant op. Kan ik me op mijn blaadje niet concentreren. Dus dat helpt toch niks. Ik kan het beter vergeten. Dat werkt namelijk niet. Het is ook onzinnig om te denken dat je op die manier mensen benadert. Dat werkt niet. Wij zijn niet bezig met onderwijs in een of andere filosofie of leer, waarvan die de mensen willen horen. Zo van, men komt naar school, men wil les krijgen in een bepaald vak, men gelooft dat de leraar het vak verstaat, dus men doet zijn best om de gedachtegang te volgen en dan kun je, want zo'n leraar kan de stof mooi indelen in vakjes en zegt, dit laat ik uit, want dan vertel ik ze later wel enzovoorts. Dat werkt niet. Dit is het woord van God. Punt 1, niet ons woord, het is het woord van God. En de Heer zelf zei, maak je niet bezorgd over wat je zeggen zult, want ik zelf zal u de woorden in de mond geven. Ik geloof wel dat ze dan eerst in het hart moeten zijn om in de mond te kunnen komen. Want wat in de mond komt, komt uit het hart. Dat moet er dus wel eerst in zitten, anders kan het er niet uitkomen. Dus er moet wel voorbereiding. Er moet iets aan vooraf gegaan zijn. Hè? Je kunt niet uit het hoofd de Bijbel citeren als je hem niet eerst gelezen hebt, bedoel ik maar. Er gaat dus wat aan vooraf. Maar als er gesproken moet worden, zegt de Heer, ik zal u de woorden in de mond geven. En bovendien, dat woord God zelf is kracht Gods. Tot zaligheid. Het woord God zelf is levend en krachtig. Wij moeten niet ons leven met dode woorden meegeven. Wij worden geacht gewoon het levende woord.